Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in twee gedeelten. Allereerst uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen, Psalm 110, die we ook zojuist hebben gezongen. En daarna uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. En we lezen uit hoofdstuk 1, de versen 15 tot en met 23. Dus Psalm 110 en Efeze 1, de versen 15 tot en met 23.
Een psalm van David. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot de voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterken zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilige sieraden. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heer heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn toorns. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de berg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Vervolgen wij de schriftlezing vanuit Efeze 1, vanaf vers 15. Daarom ook ik, gehoord hebben het geloof in de Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk, verlicht de ogen uw verstands, opdat gij mocht weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijn er erfenis in de heiligen. En welke de uitnemende grootheid zijn de kracht is aan ons, die geloven, naar de werking der sterke zijn er macht. Die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en hem gezet heeft tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is. En de vervulling desgene die alles in allen vervult.
Op grond van de u voorgelezen schriftgedeelten en ook andere gedeelten uit Gods woord luisteren we vanmorgen naar het onderwijs wat we ontvangen uit onze Heidelbergse catechismus. En vanmorgen is aan de orde zondag 19. Dat gaat over de geloofsartikelen van onze apostolische geloofsbelijdenis, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En dat wordt in drie vragen en antwoorden dan uitgelegd. Waarom wordt daarbij gezet, zittende aan de rechterhand van God? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover. Donderdag is het Hemelvaartsdag. Zou het toevallig zijn dat wij aan de vooravond van Hemelvaartsdag op deze zondag zijn toegekomen aan zondag 19? Zondag 19 gaat over de hemelvaart van de Heere Jezus, de betekenis ervan. En jongens en meisjes, in de komende dagen zal de juf of meester op school ongetwijfeld vertellen over de hemelvaart van de Heere Jezus. Jezus die met zijn discipelen op de Olijfberg staat en dan ineens gaat Jezus omhoog. Hij wordt opgenomen en dan is er een wolk en dan zien ze Jezus niet meer. Waar is hij gebleven? Ja, hij is naar de hemel gegaan. Maar wat is daar gebeurd? De discipelen die zien dat op dat moment niet. En toch, wij weten wat er gebeurd is toen Jezus naar de hemel is gegaan. Dat is niet omdat de discipelen dat konden zien, maar omdat de Heilige Geest de discipelen heeft onderwezen na de hemelvaart van de Heer Jezus, wat er gebeurd is in de hemel. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van God, in de troon van God. En daar luisteren we vanmorgen naar. En Jezus zit daar nu, ook op dit moment, nu wij hier samen zijn in de kerk, en juist in onze kerkdienst komen we als het ware samen hier op aarde, gericht op de troon van God in de hemel, waar Jezus zit aan Gods rechterhand. Hij zit er nu, totdat hij komt. Want eenmaal zal hij terugkomen. Dat is trouwens ook wat de engel gezegd heeft tegen de discipelen op de hemelvaartsdag. U zult hem zien komen, terugkomen zoals hij is heen gegaan naar de hemel. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is de samenvatting van wat we samen gelezen hebben uit de catechismus in zondag 19. Thema voor de preek van vanmorgen is, Jezus zit aan de rechterhand van God. En daarin zien we vanmorgen drie dingen, hoe hij daar zit. Hij zit daar als de koning op zijn troon. Hij is daar als het hoofd van zijn lichaam. En hij is de bruidegom van zijn kerk. Dus Jezus zit aan de rechterhand van God. De koning op zijn troon, het hoofd van zijn lichaam en de bruidegom van zijn kerk. Ik zei het al, het is voor de discipelen een heel bijzonder moment geweest, toen Jezus werd opgenomen daar op de Olijfberg. Maar de Bijbel laat ons niet in het onzekere wat er dus daarna gebeurd is. Op het moment dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan, de discipelen konden hem niet meer zien. Maar Jezus is binnengelaten in de hemel. En Psalm 24 zegt als het ware wat er gebeurd is toen de Heere Jezus binnenkwam in de hemel. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Jezus komt als koning terug in de hemel. Als een koning die onthaald wordt in zijn stad, nadat hij de overwinning op zijn vijanden behaald heeft. Dan liep heel de stad uit om de koning te zien en de koning te begroeten die de vijand verslagen had. En zo is Jezus in de hemel onthaald op de dag van zijn hemelvaart als de koning die het rijk van de duivel heeft verslagen. En nu wijst God hem een plaats aan. Hij mag gaan zitten aan Gods rechterhand. Dat is natuurlijk een beeldspraak. Maar dat is niet zomaar dat dat zo geformuleerd wordt. Hoe we dat ons precies voor moeten stellen in de hemel, dat is voor ons eigenlijk ook niet te bevatten. Dat is ook niet het belangrijkste. Maar hij krijgt daar die plaats aan Gods rechterhand. En in het Oude Oosten, in die tijd, had een koning een grote, ruime troon. En in die troon was ook nog ruimte genoeg voor iemand anders om daar plaats te nemen. Om iemand aan zijn rechterhand te zetten. Maar dat was maar voor heel weinigen weggelegd. Dat was een hele grote uitzondering als je de uitnodiging van de koning zou krijgen om aan zijn rechterhand te mogen zitten. Want dat betekende dat je deelde in de eer en in de macht van de koning. En dat je werd vereerd als de koning. En nu heeft Jezus deze plaats gekregen op de dag van zijn hemelvaart. Hij deelt in de gunst van zijn Vader. Hij wordt bekleed met eer en macht. En dat Jezus deze plaats zou krijgen, dat is profetisch al door David gezegd in Psalm 110, de psalm die we gezongen hebben en de psalm die we ook gelezen hebben. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben, tot een voetbank van uw voet. Jezus krijgt de plaats aan Gods rechterhand. Hij zit daar. Dat hij daar zit, dat heeft ook betekenis. Dat is in tegenstelling tot de priesters in het huis van God, in de tempel, die altijd maar bezig waren met hun werk, offers te brengen, alles voor te bereiden, alles klaar te zetten voor de dienst van de offers die door moest gaan. Maar Jezus zit aan Gods rechterhand. Dat betekent rust. Nee, niet uitrusten met de armen over elkaar. Ik hoef me nergens meer mee te bemoeien. Maar het is de heilige rust. De heilige rust van de zaligmaker die alles volbracht heeft. Want de strijd is zwaar geweest. Deze koning die heeft gestreden voor zijn volk. Denk maar aan Gethsemane, waar zijn zweet tot druppels bloed werden. Denk maar aan het kruis van Golgotha, waar hij door God zijn Vader verlaten werd. Het is met geen pen te beschrijven wat deze koning in de strijd heeft moeten doorleven om de overwinning te behalen. Maar nu zit hij aan Gods rechterhand. Alles is volbracht. De overwinning is behaald. Na de strijd, de kroon die Jezus ontvangt. Hier is de rust van zijn koninklijke heerlijkheid. Wat moet dat voor de Heere Jezus een thuiskomen geweest zijn, toen hij zijn Vader zag op zijn troon en door zijn Vader geleid werd naar de rechterhand van de troon om daar plaats te nemen. En wat moet het voor de Vader geweest zijn, gemeente, om zijn Zoon te ontvangen daar aan zijn rechterhand. Die Vader die zijn Zoon heeft moeten verlaten aan het kruis van Golgotha om zondaren zalig te maken. Zijn Vader die zijn Zoon moest verstoten. Maar nu is hij terug in de hemel. Nu ontvangt hij deze plaats aan de rechterhand van God. Een teken van eer. Want dat is het volgende element. Wanneer koning Salomo aan de rechterkant van zijn troon een stoel neerzet, dan doet hij dat voor zijn moeder. Dat zegt natuurlijk ook wat, hoe belangrijk die moeder voor hem geweest is. Het is vandaag Moederdag. Wat een belangrijke plaats heeft God onze moeders gegeven in ons leven. Laten we dat bedenken. Maar veel belangrijker is nog dat we zien dat God zijn eigen Zoon die plek heeft gegeven aan zijn rechterhand. Laten we onze moeders eren als we ze nog mogen hebben. Maar hier zien we vooral dat Jezus geëerd wordt door zijn Vader. Hij krijgt de grootst mogelijke eer. Groter is niet denkbaar aan de rechterhand van de koning. Dat lees je ook in Psalm 45. Op de dag van zijn bruiloft, dan is de koning omringd door tal van prachtige bruidsmeisjes en prachtige prinsessen. Maar de ereplaats, dat is aan de rechterhand voor zijn eigen bruid. Christus zit aan Gods rechterhand. Dat is de allerhoogste eer die hij ontvangt. Niemand is aan hem gelijk. De apostel van de Hebreeën zegt, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijand gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten? Dat heeft de Vader tot niemand gezegd. Dan alleen tot zijn enig geboren zoon die de overwinning heeft behaald. En dan komen we bij het volgende element. En dat is eigenlijk ook het belangrijkste element. Zitten aan de rechterhand van God. Dat betekent dat hij de macht, de volmacht van God ontvangt om in de naam van zijn Vader te regeren. Kijk, er waren Oosterse koningen. Die hadden zo'n groot rijk. Die hadden zoveel macht. en die stonden een deel van hun macht dan af. Niet in de zin van dat ze daar niet meer verantwoordelijk voor wilden zijn, maar die droegen dat over aan mensen die vertrouwelingen van hen waren, die namens hen mochten regeren. Nu, dat is ook wat Jezus ontvangt op de dag van zijn hemelvaart. Hij heeft het zelf gezegd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat Griekse grondwoord voor macht, dat betekent de bevoegdheid, de volmacht. Iemand die rechtens macht heeft gekregen om die uit te oefenen. Hij heeft het recht namens zijn Vader ontvangen om hemel en aarde te regeren. God heeft als het ware de uitvoerende macht van zijn regering in handen van Christus gelegd. Nee, de Vader die heeft geen troonsafstand gedaan, maar die heeft zijn Zoon zoveel eer bewezen dat hij gezegd heeft tegen zijn eigen Zoon: jij gaat nu namens mij hemel en aarde regeren. Zo staat het er ook in zondag 19. Door wie de Vader alle dingen regeert. Hij is de koning die regeert. Ja, als je nu om je heen kijkt vandaag, als je naar deze wereld kijkt, wie regeert er dan? Wie hebben de macht? Och, er zijn mensen die laten zien dat ze macht hebben. De president van Amerika, die doet dat ook elke keer. Die laat zien dat hij de baas is en dat er gebeurt wat hij wil. Tenminste, dat is zijn bedoeling. En je ziet in het Kremlin in Moskou dat daar ook iemand zit. Die probeert alle macht te houden. Een oorlog te winnen. Wie heeft er de macht? Wie heeft het voor het zeggen in deze wereld? Ja, als je kijkt naar de wereld om je heen, dan zijn er zoveel zondige macht. Duivelse machten zelfs, die aan het werk zijn. Paulus die heeft het over de geestelijke boosheden die in de lucht zijn. Het rijk van de vorst van de duisternis, die is ook bezig in deze wereld. Er zijn zoveel machten en krachten aan het werk. En toch, Jezus zit op de troon boven alles en iedereen. Ja, dat kan dus wel aangevochten worden bij ons. Omdat we dat om ons heen nog niet zo zien. Wij zien dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw. En dat hij bezig is om te zoeken wie hij kan verslinden. Wat kan hij een schade aanrichten? En wat doet hij dat ook? Ook in deze wereld. In de kerk van de Heere Jezus Christus. Er zijn bijna 400 miljoen christenen die vervolgd worden. Daar zit de duivel achter. Dat is de macht van de duivel. Hoe zit dat dan met de macht van de Heer Jezus? En misschien is er vanmorgen ook wel iemand in de kerk die er persoonlijk mee worstelt. Net als Asaf in Psalm 73. Hoe zit dat nou met Gods leiding in mijn leven? Waarom zijn er zoveel tegenslagen en beproevingen en mensen die nergens aan doen, goddelozen, die hebben voorspoed, die lijkt het allemaal voor de wind te gaan, die kunnen leven zoals ze willen. Nu wil de Heilige Geest ons richten, ons verlichte ogen van het verstand geven, want die heb je nodig, anders zie je dat niet. Dat Jezus zit aan de rechterhand van God en dat het hem niet uit de hand loopt. In deze wereld niet en ook in ons persoonlijk leven niet. Het loopt hem niet uit de hand. Ook als je worstelt met je eigen verdriet. Met je eigen moeite. Met je eigen beperking. Met het kruis dat er in je leven is, waarvan je soms bij jezelf denkt, is het niet te zwaar om te dragen? Waar is nou de Heere in alles wat ik meemaak? Waarom kan het nu niet anders? Waarom gaat het nu niet anders? De Heilige Geest laat ons vanuit het woord vanmorgen de diepste werkelijkheid zien. En die zien we niet 1, 2, 3. Die is van nature verborgen voor ons. Want we zijn geestelijk blind. Maar de Heilige Geest, Die wil onze ogen openen. En die wil na ontvangen genade onze ogen in onze geestelijke strijd ook weer richten op hem die aan de rechterhand van de Vader zit. Het is hemelvaart geworden. Jezus zit aan de rechterhand van God. Wij zien Jezus, zegt de apostel, met eer en heerlijkheid gekroond. Johannes, de apostel, die was verbannen op het eiland Patmos. Dat is wat voor hem geweest, gemeente. Die apostel die zolang de Heer Jezus heeft mogen dienen, die op een gegeven ogenblik op de vel van de keizer naar Patmos werd verbannen en niks meer uit kon richten voor de kerk van de Heer Jezus. En hij hoorde allerlei berichten van dwalingen en hoorde berichten van tegenstand en verzet tegen de kerk van de Heer Jezus. En toen op de dag des Heren werd hij meegenomen door de Heilige Geest in de hemel. En wat zag hij in de hemel? Een troon. En op die troon zat God de Vader. Maar niet alleen God de Vader. Hij zag aan de rechterhand het Lam, de Heer Jezus, staande als geslacht. En hij zag, en ik stip het maar even aan, ik vat het maar even samen. Hij ontvangt de bevoegdheid om de wereldregering en de kerkregering in zijn handen te hebben en te houden. En die uit te voeren om alles te leiden naar het grote doel. Zijn wederkomst. En de wederkomst van de Heer Jezus luidt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in. Dat is het grote perspectief, gemeente. Dat is, om het zo te zeggen, als je er van bovenaf naar gaat kijken. Hè? Tegenwoordig kun je dat met een drone doen. Dan kun je van bovenaf kijken hoe het er hier op aarde uitziet. Hè? Kijk, als je hier gewoon aan de grond staat, dan zie je dat allemaal niet. En dan weet je soms niet wat daar verderop even gebeurt. Maar met een drone, daar krijg je een overview. Daar krijg je een overzicht van wat er nou werkelijk aan de hand is. Nou, dat is wat de Heere Jezus wil doen, gemeente. Ook vanmorgen met dit geloofsartikel. Nu wij belijden, hij zit aan de rechterhand van God. Hij laat ons vanuit de hemel zien dat hij regeert. En dat alle dingen in zijn hand zijn. Dat het hem niet uit de hand loopt. Hoeveel spanningen er ook in deze wereld zijn. Kijken we zo naar het wereldgebeuren? Leggen we de Bijbel naast het NOS-journaal? Leggen we de Bijbel naast de krant of naast nu.nl? Nieuws dat binnenkomt? Belangrijke besprekingen weer. Zal de oorlog stoppen in het Midden-Oosten? Wat komt er uit het Witte Huis? Wat komt er uit het Kremlin? Och, we kunnen ons misschien de druk om maken of niet. Maar één ding is zeker. Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. En hij regeert namens zijn Vader. Het hangt niet af van wat Trump wil of van wat Poetin wil. Alles ligt in handen van Christus. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Dat is wat we door het geloof, door de Heilige Geest mogen zien en mogen ontvangen. Ouderen en jongeren, hebben we die geestelijke ogen? Of kijken we nog alleen maar naar deze wereld en naar het wereldgebeuren en naar ons eigen leven vanuit ons eigen perspectief en vanuit onze eigen gedachten, vanuit de verdorvenheid van ons eigen hart? Of heeft de Heilige Geest ons die verlichte ogen gegeven, dat we zijn gaan zien? God zit op zijn troon in de hemel. En wie ben ik dan? Als klein zondig mens. En wat is het dan een wonder van genade als de Heilige Geest mij laat zien dat de Heer Jezus Christus aan de rechterhand van God zit. Als het lam staande als geslacht. Met andere woorden, hij is het lam dat naar deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan ga je zien, de zaligmaker zit aan de rechterhand van God. En dat is ook wat we vanmorgen mogen zien, gemeente, hier in dit geloofsartikel. Jezus regeert. En hij regeert met geduld. Bij alle vragen die we kunnen hebben over het wereldgebeuren, Waarom gaat het zo? Waarom is Jezus nog niet teruggekomen? Eén ding is duidelijk. God is zo geduldig en langmoedig. Jezus is zo vol van geduld om zondaren te trekken, ook vanmorgen. Om je die verlichte ogen van het verstand te geven. Zodat je gaat zien dat Hij koning is. En dat je persoonlijk voor Hem door de knieën gaat. En dat je je zonde voor Hem gaat beleiden. En dat je gaat zien dat je alleen behouden kunt worden door Zijn bloed. Dat reinigt van alle zonde. Dat is de bedoeling van morgen ook van dit geloofsartikel. Dat het ons brengt op de knieën voor het eerst of opnieuw. Om koning Jezus te aanbidden. En alles uit handen te geven. En het in Zijn handen te leggen. Jezus zit aan Gods rechterhand, de koning op zijn troon. Maar de catechismus gebruikt nog een beeld om duidelijk te maken wat voor een grote zegen is dat de Heere Jezus nu aan de rechterhand van God zit. Want ik zei al, dat zitten van Jezus daar aan de rechterhand van God, dat betekent niet dat de Heere Jezus daar in de hemel is aangekomen om uit te rusten en achterover te leunen in de zin van... Nou stopt hij met werken. Daar is de heilige rust van het volbrachte werk. Maar Jezus is ook heel actief in de hemel. Zijn werk gaat door. Hij is het hoofd van zijn kerk. En zijn kerk, dat is zijn lichaam. Jongens en meisjes, je hebt allemaal een lichaam. En je hebt ook een hoofd. Je hebt een hoofd. En dat hoofd, dat zit aan het lichaam vast. En dat is natuurlijk maar goed ook. Want vanuit je hoofd, vanuit je hersenen, worden er allerlei seinen afgegeven naar je lichaam. Zodat je je hand kunt bewegen, zodat je je voet kunt bewegen, zodat je kunt lopen, zodat je kunt eten en slikken. Als er wat in je hoofd gebeurt, hè, dat zie je soms wel eens bij mensen, dat er wat gebeurt in hun hoofd. Kunnen ze hun arm niet bewegen, kunnen ze niet meer eten, kunnen ze niet meer slikken, kunnen ze niet meer lopen, moeten ze geholpen worden bij alles. Het hoofd is ontzettend belangrijk voor je lichaam. En nu wordt dat beeld gebruikt voor de Heer Jezus en zijn kerk. De catechismus zegt, wij zijn zijn lidmaten. Dat betekent, wij zijn de ledematen, de lichaamsdelen van het hoofd Jezus Christus. Maar daarvoor moet je wel wedergeboren zijn, om tot zijn lichaam te behoren, om hem door een waar geloof ingelijfd, ingelichaamd, beetje raar gezegd natuurlijk, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel, ingelichaamd te worden. Dat je ook in dat lichaam van de Heere Jezus Christus zit, dat je vanuit het hoofd door Jezus wordt aangestuurd. Want dat is wat de bedoeling is, dat is wat de Heilige Geest doet. Ik kan zonder het hoofd, de Heere Jezus, niets meer doen. En zo is Jezus als het hoofd in de hemel bezig voor zijn lichaam hier op aarde. Wat doet hij dan? Hij giet zijn gaven uit. Hij giet zijn gaven uit. Bij de voorbereiding moest ik denken aan een tuinman. Die is ook aan het gieten. Wanneer giet een tuinman? Nou, die giet als het droog is in de tuin. En vroeger had je een gieter daarvoor. Tegenwoordig kun je dat natuurlijk aansluiten op een kraantje buiten. En dan heb je zo'n draaiding. En dan kan dat water zo steeds doorgaan. Maar vroeger moest je zelf met een gieter door die tuin. Om water te gieten. Om ervoor te zorgen dat de tuin tot bloei en tot groei kwam. Nou, aan dat beeld moest ik denken bij wat we hier lezen. Dat Jezus aan de rechterhand van God bezig is om zijn gaven uit te gieten. Uit te gieten over zijn lichaam. Zijn kerk, zijn ledematen hier op aarde. En de eerste en de grootste gave... En dat zie je ook, die wordt hier ook genoemd, dat is de Heilige Geest. En het is altijd goed om ook even naar de tekstverwijzingen te kijken die de catechismus erbij heeft gezet. En dan zie je dat ook bij antwoord 51 bij A, Dan staat er zo'n aardje achter dat eerste gedeelte bij uitgieten. En dan zie je dan Handelingen 2, vers 33 staan. En dat is een verwijzing naar de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is de grootste gave die de Heer Jezus gegeven heeft aan zijn kerk hier op aarde. Dat is die andere trooster, de plaatsvervanger van de Heer Jezus. Dat is de eerste regeringsdaad die Jezus gedaan heeft toen hij in de hemel is aangekomen. Want 10 dagen na hemelvaart is de Heilige Geest uitgestort. En dat woord uitstorten, ja, dat is verwant aan dat uitgieten. Mild en overvloedig. Heerlijk heeft hij die belofte vervuld die hij aan zijn discipelen gegeven heeft, dat de Heilige Geest zou komen. En zo leeft de kerk hier op aarde door de gave van de Heilige Geest. Want wat zou een kerk zijn zonder de Heilige Geest? Dan zou er geen kerk zijn. Het eerste wat de Heilige Geest doet, als hier wordt uitgestort, is mensen bijeenbrengen rondom het woord. Mensen tot bekering brengen, mensen tot geloof brengen, mensen tot de Heer Jezus leiden. Een gemeenschap vormen. Dat doen die mensen zelf niet. Dat is het werk van de Heilige Geest, door het woord. Zo is de Heer Jezus bezig om zijn gaven vanuit de hemel uit te gieten. Door de verkondiging van het evangelie. En als je nog aan andere gaven wilt denken, nou, dan kijk ik even naar die tweede tekst die genoemd wordt, daar in antwoord 51. Dat is Efeze 4 vers 8. En daar laat God zien dat de verhoogde Heere Jezus Christus zijn gaven geeft aan zijn kerk hier op aarde. Dat betekent dat hij mensen gaat inschakelen om zijn gemeente te bouwen en te versterken. Om zijn gemeente tot groei en tot bloei te brengen. Hij heeft sommigen tot gegeven, tot apostelen. Anderen tot profeten, anderen tot evangelisten. En weer anderen tot herders en leraars. Ze zijn allemaal gegeven als gaven van de verhoogde Heer Jezus Christus. Dat Jezus aan Gods rechterhand zit, dat ziet u vanmorgen. Want er zitten aan beide kanten hier van de preekstoel broeders, die in zichzelf helemaal niet belangrijk zijn en die ook nooit belangrijk moeten worden in zichzelf, maar die wel door God gegeven zijn aan ons als gemeente. Dat Jezus aan Gods rechterhand zit, dat hebt u vanmorgen kunnen horen bij de afkondiging. Er zijn broeders verkozen en benoemd. En een groot aantal mocht die benoeming ook aanvaarden. Is dat omdat deze broeders zichzelf zo belangrijk vinden dat ze straks ook vooraan zitten hier in de kerk? Als ze op een plek zijn, dan speelt dat helemaal niet door hun hoofd heen. Omdat ze maar één verlangen hebben en dat is om hem te dienen die hen geroepen heeft. Ze zijn gaven van de verhoogde koning aan Gods rechterhand. Om te gieten als het ware. Om in de gemeente de voortgang van het woord te bevorderen. Dat het woord gesproken wordt op de kansel, in de huisbezoeken, op allerlei andere momenten. De Heere is bezig, gemeente, om ons te begieten vanuit de hemel, door angstdragers heen. Maar ook als u een christen bent die de Heere Jezus lief hebt en kent. U staat in het ambt van alle gelovigen. God wil door u heen werken om tot zegen te zijn voor anderen. Als je toch in je tuin bezig bent, hè? En die periode die is weer aangebroken, hè? Dat je in je tuin aan het werk moet. En dan moet je, als het wat droog blijft, ook weer gaan sproeien en dan moet je gieten. Waarom doe je dat? Dat die plantjes tot bloei zullen komen. Die kleine plantjes. En zo, het beeld gaat natuurlijk altijd wat mank, maar zo is de hemelse tuinman bezig, gemeente. Sinds de hemelvaart om zijn kerk op aarde te bouwen en zijn kerk op aarde uit te breiden, ook onder ons. Want we zijn natuurlijk maar een heel klein, ontzettend klein stukje van die grote wereldwijde kerk van de Heer Jezus Christus. Maar zien we hoe hij vanuit de hemel bezig is. Jonge mensen, zie je hoe God door mensen om je heen, ambtsdragers, maar ook anderen, je vader, je moeder, bezig is om je te begieten met zijn woord. Om de Heilige Geest in je te laten werken. Om je tot leven te brengen. Hoort u dat vanmorgen, u die nog onbekeerd bent? U die nog dood bent in zonden en misdaden, voor wie God niet belangrijk is en de eerste plaats in het leven heeft. U die geen verlangen kent naar het borgwerk van de Heer Jezus Christus. U moet tot leven komen. Tot geestelijk leven. En wat doet God nu? Hij giet zijn gaven uit. Stromen van zegen. Kijk, als het hart gaat gieten, buiten bedoel ik, als het gaat regenen. Ja, dan kun je de paraplu opzetten. Als je de paraplu opzet, ja, dan gaat de regen allemaal langs je heen, dan word je niet nat. Maar als je in de kerk zit en de regen van het woord, en de regen van de Heilige Geest die zich paart aan het woord is bezig, dan moet je niet een paraplu op gaan zetten in de kerk. Een geestelijke paraplu, een figuurlijke paraplu. Door je te verzetten tegen het woord. Door de Heer Jezus op een afstand van je te houden. Door onbekeerd te blijven. Dat kan. Dat kan op verschillende manieren. Dat kun je op een goddeloze manier doen in de zin van, nou ja, het spreekt me allemaal niet aan en ik heb er niks mee. Dus laat maar praten. Je kunt het ook op een vrome manier doen, door je eigen wetten en je eigen regels en je eigen voorwaarden te maken om tot bekering te komen, in plaats van dat je hart breekt onder het woord, door de kracht van de Heilige Geest. Zet alsjeblieft geen geestelijke, figuurlijke paraplu op. Ik denk aan wat die dominee uit Middelburg, die eeuwen geleden daar leefde en op de preekstoel stond, dominee Smijtengeld, zei. En ik heb het op catechisatie ook vaker wel als een voorbeeld gebruikt. Als je nat wil worden, dan moet je toch in de regen gaan staan. Als je bekeerd wil worden, moet je onder het woord zijn, hier. De regen van het woord. Hier wil God werken. Hier wil God met zijn kracht werken. Tot bekering, dat je tot geestelijk leven komt. Maar dat niet alleen, dat er ook groei en bloei komt in het leven met Christus. De Heer Jezus laat ons niet aan onszelf over als we hem kennen. Nee, hij zorgt voor ons. Hij is vanuit de hemel bezig, opdat er geestelijke toename zou komen van de kennis en van de genade van hem. We hebben die hemelse gaven nodig. Er is een uitdrukking, ik kan het maar even vanmorgen aanstippen. In de catechismus kom je die vaker tegen en ook in de andere formulieren kom je die nogal eens tegen. Dat is de uitdrukking in het leven van een christen, hoe langer, hoe meer. En dat ziet erop dat je als christen toeneemt in de genade. Dat er groei is. Hoe langer, hoe meer onze zondige aard leren kennen. Dat is ook groei. De diepte in. De diepte in. Groei naar beneden. Meer kennis van je eigen zondige hart, van je eigen zondige aard. Waarom? Om hoe langer, hoe meer de zonde te haten en te ontvluchten. Die groei, dat is ook geestelijke groei. Dat je steeds weer en steeds meer een afkeer krijgt van de zonde. Dat je de zonde gaat zien in zijn zondigheid. En vooral, dat je je hoe langer, hoe meer met een waarachtig vertrouwen aan de Heer Jezus Christus overgeeft. Zo staat er in het avondmaalsformulier. Hoe langer, hoe meer. Je aan hem overgeven. Rusten in zijn volbracht werk. Leven van zijn genade. Maar dan ook bidden om de genade van de Heilige Geest. Om hoe langer, hoe meer naar het beeld van God vernieuwd te worden. Om naar de wil van God te leven. Zijn geboden lief te hebben. De Heer Jezus die ziet als de hemelse tuinman uit naar die vrucht in u en in jouw leven. Als je hem kent. Misschien is het wel dor en dodig geworden. Misschien ben je wel afgedwaald. Leef je niet meer dicht bij de Heer. Dan wil de Heer door die hemelse gaven je laten herleven. Dat je weer tot bloei komt. Dat je de zonde weer gaat haten. Dat je gaat breken met een zonde die je vasthoudt in je leven. Krampachtig, omdat het soms ook wel weer leuk is en aardig is. Maar dat de Heilige Geest je als het ware weer laat zien hoe dat tussen God en jou instaat. Dat je ermee gaat breken. Dat je net als Jozef zegt, hoe zou ik zondigen en zo een groot kwaad doen tegen God? En de Heilige Geest, die laat zien wie de Heere Jezus is. In zijn grootheid en in zijn heerlijkheid. Het lam dat geslacht is. Dat bloed dat je gekocht heeft. Vrijgekocht van de zonde. Om hem te dienen. Uit liefde en uit dankbaarheid. Het afsterven van de zonde. Van onze ikgerichtheid. En dat die gezindheid van de Heere Jezus in mij zichtbaar wordt. Hoe langer hoe meer. Dat ik hem volg. Wandelt in de liefde. Zoals Christus ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons gegeven heeft. Hemelse gaven. Van blijdschap en vreugde. In het dienen van God. Dat het voor mij echt iets is van blij zijn. Om de Heere te dienen. Die intense vreugde. Ik Heere die al mijn blijdschap in u vind. Om voor anderen tot zegen te zijn. Om anderen tot Jezus te brengen. En te versterken in het geloof. Zo heeft Paulus geschreven in de gemeente van Korinthe. Heeft ook ieder zijn gaven ontvangen. Om weer uit te delen. Ook naar anderen toe. Dat zijn de hemelse gaven. Dat zijn geen gaven die we zelf bij onszelf kunnen ontwikkelen in de zin van, nou dat heeft met je karakter te maken en dat kun je allemaal zelf laten zien wie je bent. Nee, dat is dat door je talenten heen, dat kan zeker. Maar dat je ze gaat inzetten om de Heere te dienen en God te verheerlijken en groot te maken. De een krijgt de gave om een woord van wijsheid te spreken. En de ander krijgt de gave om te onderscheiden waarop het aankomt. Om de geesten te onderscheiden. Of ze werkelijk van God zijn. En weer een ander krijgt de gave om te bidden met en voor anderen. En weer een ander die krijgt weer een andere gave. Zodat het lichaam van de Heere Jezus hier op aarde ook versterkt wordt en opgebouwd wordt. Hemelse gaven. Van de koning van de kerk. En daarin zijn we afhankelijk van hem. Want als die tuinman door zijn tuin gaat om water te gieten. Kijk, dan kan die wel een gieter bij zich hebben. Maar als er geen water in zit, dan kan die blijven gieten. Maar dan komt er niks uit. Zonder de Heilige Geest gebeten, dan zijn we als een tuinman met een gieter zonder water. En daarom hebben we elke dag nodig. Dat we vol worden van de Heilige Geest, vervuld worden van de Heilige Geest. Dan stromen er zegeningen van de Heilige Geest, ook door ons heen. De Heer Jezus zegt, als de Heilige Geest wordt uitgestort, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien tot zegen. En zo is de Heere Jezus betrokken vanuit de hemel op zijn gemeente. Hij bewaart zijn kerk, hij beschut zijn kerk. Die de groei en de bloei van de kerk willen tegenstaan en willen verhinderen. De poorten van de hel zullen zijn kerk hier op aarde nooit overweldigen. Want hij zit aan Gods rechterhand. En hij is niet alleen maar de koning, hij is niet alleen maar het hoofd van de kerk. Maar hij is ook de bruidegom van zijn gemeente. Want dat is het derde. En dat vat ik dan even samen in deze woord. Ik verwacht hem tot een rechter uit de hemel. Jezus tot een rechter verwacht. Ja, zeg je, maar dat is wat anders dan een bruidegom. Hoe kun je nou verlangend uitzien naar een rechter die een oordeel over je leven gaat geven? Hoe kun je nou verlangend uitzien naar een rechter als je dan ook nog beseft dat die rechter alles van je weet, alles van je kent, dat de boeken opengaan? Wat voor mensen verborgen is, dat zal straks bij de wederkomst van de Heere Jezus geopend worden. Onze verborgen afdwalingen en zonden. Hoe kun je nou een rechter dan uit de hemel verwachten, daarnaar uitzien? Ja, dat kan alleen als die rechter hier op aarde je redder geworden is. Want dat zegt de catechismus. Die rechter die ik uit de hemel verwacht, die heeft zichzelf om mijnentwil in het gericht van God gesteld. En heeft al de vloek van mij weggenomen. De rechter die straks komt, dat is dezelfde die naar deze aarde is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is in het gericht van God geweest. Hij heeft de vloek die ik verdiend had, waaronder ik eeuwig had moeten verzinken. Hij heeft die vloek op zich genomen en gedragen om ons ervan voor eeuwig te bevrijden. Kijk, en dat is nu de vraag van morgen. Want het is een van de twee. Of Christus heeft voor u en jou de vloek gedragen, of de vloek ligt vanmorgen nog op u en jou. Die vraag moet niet wegwuiven. Die moet je eerlijk beantwoorden. Wie is Jezus Christus nou voor mij? Heb ik beleden? En beleid ik het nog? Ik heb de vloek, de eeuwige vloek verdiend. Wat doet Jezus nou? Hij heeft die vloek van mij weggenomen. En daarom, hij komt straks als rechter. Maar juist daarom mag ik naar hem uitzien. Omdat hij in mijn plek die vloek gedragen heeft. Kijk, als je de Heer Jezus niet persoonlijk kent. En daar komt het wel op aan, gemeente. Dat moet ik benadrukken. Dat moet ik onder uw aandacht brengen. Dat u door de Heilige Geest, de Heer Jezus, persoonlijk kent en u zich in vertrouwen aan hem hebt leren overgeven. Want als dat niet zo is, dan rust de vloek nog op u en jou. En dan heb je wel reden om te vrezen wanneer die rechter komt. Dan zijn er mensen op de dag van het oordeel die zeggen, als Jezus terugkomt, bergen valt op ons, heuvelen valt op ons, bedekt ons. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie zal bestaan? Ja, zegt de catechismus, hij zal al zijn en mijn vijanden werpen in de eeuwige verdoemenis. Het zijn woorden waar we misschien niet zo van houden. Hè? Verdoemenis. De tendens is om dat natuurlijk af te zwakken. Maar laat het staan, gemeente. Zoals het er staat, want het is de werkelijkheid. Als je niet van Christus bent, ga je voor eeuwig verloren. Zijn en mijn vijanden, zegt de gelovige hier in deze zondag. Ja, dat zijn niet mijn persoonlijke vijanden, degene die mij niet zo mag en met wie ik het niet zo heb. Maar dat zijn de mensen die de Heere haten. Zoals David dat in Psalm 139 zegt. God zal straks alles recht zetten. God heeft gerechtigheid lief gemeend. En wat gebeurt er een onrecht, ook in deze wereld en op deze aarde? Wat zijn er misdadigers die de ergste dingen op hun geweten hebben? Die nooit voor een rechtbank zijn verschenen, die de aardse rechter wisten te ontlopen? Wat zijn er een dictators geweest die mensen onderdrukt hebben en die mensen gemarteld hebben en die aan de aardse rechter ontkomen zijn? Maar gemeente, hij zal straks komen en zal alles rechtzetten. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Zijn en mijn vijanden, ja laten wij maar voorzichtig zijn als het gaat om onze vijanden. David zegt niet voor niks in Psalm 139, doorgrond mij. Wie niet voor Jezus buigt, staat buiten. Nog lokt vanmorgen de redder, de zaligmaker. Ga regelrecht naar Jezus toe. Dat is het beste advies dat ik u en jou kan geven als je hem nog niet kent. Want er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dan zal hij mij niet veroordelen als ik kom, als hij komt. Dan is alles bedekt in mijn leven met zijn bloed. Ja, dan is het nog rijker en het is nog heerlijker, gemeente. Hij zal mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen. Hij is de bruidegom die zijn bruid komt halen. En je proeft hier in deze woorden van de catechismus de tijd van de vervolgingen, van de brandstapels, van dat sterke verlangen. Wanneer komt die dag dat Jezus komt om mij als zijn bruid voor eeuwig tot zich te nemen? Wij vinden dat misschien wel lastig vandaag, zo'n vraag. Verwacht ik de Heer Jezus? Zie ik uit naar zijn wederkomst? Ik stel die vraag ook maar aan mezelf. Zie ik als een bruid uit naar de komst van mijn bruidegom? Is er niet het gevaar in het gewone dagelijkse leven, omdat wij het misschien zo goed hebben en geen vervolgingen kennen en noem allemaal maar op, we kunnen nog in vrijheid christen zijn, en dat ons leven gewoon doorgaat en dat we er veel te weinig bij stilstaan, dat hij komt en dat we uitzien naar zijn komst. Worden we soms te veel in beslag genomen door dingen die op zich niet verkeerd hoeven te zijn, maar die ons wel zo bezighouden dat we niet uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. Je werk, je gezin, je kerk, je hobby, het kan allemaal zoveel zijn dat je er niet aan toekomt. Kijk, als dat verlangen is ingezonken, dan wil de preek van vanmorgen, dat verlangen opnieuw aanwakkeren en aanvuren. Dat we opnieuw gaan uitzien naar zijn komst. En dat we bidden, Heilige Geest, leer ons meer en meer, hoe langer hoe meer, ook vreemdelingen te zijn hier op aarde. Dat we weten, de aarde, dat is ons thuis niet. We zijn onderweg naar de stad die fundamenten heeft, naar de komst van de koning. Laten we onze harten omhoog richten naar hem. Of zitten we juist misschien in ons leven in een periode waarin er zoveel verdriet, waarin er zoveel gebrokenheid is. Misschien zit u wel thuis te luisteren in een stoel waar u bijna niet meer uit kunt komen. U komt bijna nergens meer. Uw aardse tent wordt afgebroken. Uw aardse tabernakel, dat gaat straks naar het einde toe. En dan wil de Heilige Geest het verlangen geven, als we Christus kennen, dat we mogen uitzien naar zijn komst. De Heer Jezus die zegt het tegen zijn discipelen: als ik heen ga, zal ik heen gaan om uw plaats te bereiden. En als ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, dan kom ik terug bij u en dan zal ik u tot mij nemen, opdat u ook zijn mag waar ik ben. Is dat u en jou vooruitzicht? De gelovige zegt hier: mij en alle uitverkoren zal hij tot zich nemen, zijn uitverkoren bruid. Ja, dat woord uitverkiezing, daar moet u niet van schrikken, gemeente. Uitverkiezing is juist de troost hier. Hij houdt mij vast, want hij heeft mij lief met een eeuwige liefde. Kun je dan zeker zijn van je uitverkiezing? Jazeker. Maar dan moet je niet beginnen bij de vraag: ben ik uitverkoren? Maar met de vraag: ben ik verloren? Want Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Verloren zondaren maakt hij zalig. En dat zijn de verkorenen. Mij en alle uitverkoren. Voor eeuwig bij hem. Hij neemt mij tot zich. Dat wil zeggen bij zich. Voor eeuwig met hem. Hem zien. Zoals hij is. Dat is het uitzicht. Voor de meeste van ons geldt hier in de kerk, toch, dat we lid zijn van de Maranatha-gemeente. Prachtige naam. 50 jaar geleden, toen onze gemeente ontstaan is. Ik weet niet helemaal precies hoe dat gegaan is, maar dan is natuurlijk bewust deze naam gegeven aan onze gemeente. En wat zouden de mensen, de kerkenraad die toen de beslissing genomen heeft om de gemeente die naam te laten dragen. Ik kan me zo voorstellen dat er bij die broeders het verlangen was dat alle leden van de Maranatha-gemeente mensen zouden worden aan wie je kunt merken. Ik zie uit naar de Heer Jezus Christus. Want Maranatha betekent de Heer komt. En het is ook een gebed. Kom Heer Jezus. Dat is ook ons verlangen, gemeente. Van ons als dienaren van het evangelie. Als ambtsdragers, als broeders van de kerkenraad. Dat als mensen tegenkomen van de Maranatha-kerk hier op Urk. Dat ze gaan merken. Die zien uit naar de Heer Jezus. Die zijn vol van de Heer Jezus. Die hebben Hem lief. Omdat Hij hen eerst heeft lief gehad. Zouden ze dat aan ons kunnen merken in de komende periode? Als mensen ons tegenkomen. Het zijn mensen van de Maranatha-gemeente. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Amen.